Ik zat op een gegeven moment in een opleiding en daar ontmoette ik een aantal mannen die de Wim Hof opleiding aan het doen waren. En die stonden in de winter met bijna niks aan, op blote voeten in de tuin. En ik ben echt van origine een enorme koukleum. Mm-hmm. Dus ik begreep daar helemaal niks van. En ik maakte daar natuurlijk ook grappen over. En nou ja, ik had daar ook wel echt een mening over. Ik was een beetje aan het dollen. Maar stiekem was ik ook wel gefascineerd. Want ik dacht, ja, hoezo sta je niet te rillen? Ik sta met mijn muts en mijn winterjas en mijn handschoenen ernaast.
Waarom zou je dit doen? Dat idee waarschijnlijk.
Waarom ril jij niet en ik wel, terwijl ik mijn jas aan heb? Ja. Dus ik was gefascineerd. En er kwamen gewoon steeds meer mensen die zeiden, ja, maar met waar jij mee bezig bent en hoe je probeert te begrijpen hoe fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel, hoe dat allemaal met elkaar samenwerkt, dan moet jij echt naar Wim. En ik zei, ja, nee, ik pieker er niet over. Ik hou niet van de kou. Mm-hmm. Ik heb daar echt helemaal niks te zoeken. Ik doe het wel op mijn eigen manier of zo. Maar dan toch, als er elke keer weer vanaf verschillende kanten iemand komt van, ja, maar je moet echt naar Wim. Toen dacht ik op een gegeven moment, ja, maar het leven probeert me nu gewoon iets te vertellen. Dus ik ga daar maar heen. Aan mij van ja, maar wat wil je? En ik werd echt heel boos. Ik dacht...
Oh, op haar, ja.
Ik dacht, Jezus, ga je dat nou aan mij vragen? Jij bent hier toch de professional. Ik kom hier om van jou te horen wat ik nu moet doen om al die problemen op te lossen die ik heb. Ik vond het echt een hele stomme vraag. Mm-hmm. Ik ging echt ook heel boos naar huis. En eenmaal thuis ging ik daar wel over nadenken. Ja, wat wil ik eigenlijk?
Welkom bij een nieuwe aflevering van de IJspiratie podcast. Mede mogelijk gemaakt door de Adem Academy. En wederom een prachtige podcast studio waar we de podcast opnemen. Alex, een nieuwe gast.
Ja.
En we hebben zojuist gehoord, niet alleen een nieuwe gast, maar deze gast ook nog eens. Heeft alle afleveringen al geluisterd.
Ja.
Dit is nog niet eerder voorgekomen misschien.
Grandioos.
Vertel. Wie zit er aan tafel?
Nou, te gast is Simone Heijhof. Een hele krachtige vrouw, heb ik al gemerkt bij de korte voorbereiding. Want wat zij heeft meegemaakt en waar zij nu staat is enorm sterk. Want op zijn zachtst gezegd heeft zij niet een zorgeloos nest gehad om in op te groeien. En deze ervaringen hebben haar dan ook zeker niet ongeroerd gelaten. Maar ze ging hiermee aan de slag. Ze keek haar angsten en gevoelens van onzeker en onwaardigheid aan. En dat heeft een enorm vuur aangewakkerd. Het is altijd al lekker warm hier in de studio. Maar we zijn heel blij dat er nog een mooi en warm vuur is aangeschoven. Welkom Simone Heijhof.
Nou, wat super lief. Wat een mooie intro. Dank je wel.
Hey, en wat vind je mooi in de intro?
Ik vind dat het heel mooi verwoord is. We hebben natuurlijk elkaar heel eventjes gesproken. Waarin jij ook vroeg van ja, maar waarom doe je wat je doet? Mm-hmm. En dan is dat wel de kern. Dat ik heel hard een keer tegen de lamp ben gelopen. En dat ik mijn eigen leven heb bekeken. Mijn eigen verhaal ben gaan uitpakken. Mm-hmm. En dat daar inderdaad heel veel levenslust door is vrijgekomen. Ja, dus ik vind het ook even heel mooi dat je zegt krachtige vrouw. En dat is heel fijn om te horen. En vroeger vond ik het stoer of zo om een krachtige vrouw te zijn. Mm-hmm. Maar inmiddels zit daar ook gewoon heel veel kwetsbaarheid en gevoel bij. En daarom vind ik het zo mooi dat je die warmte ook benoemt. Dat het meteen allebei is.
Maar krachtig kan ook nog steeds zijn gevoelig natuurlijk.
Precies.
Ik denk juist dat dat heel krachtig is als je open staat voor emoties en gevoelens. En anderen toe kan laten en wil laten. Ik denk juist dat dat heel mooi is. En daarom gebruik ik het ook natuurlijk.
Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Dus daarom vind ik het ook mooi. Dus dank je wel.
Maar je zei al, over vroeger vond je dat iets stoers. Keek jij dan ook op naar bepaalde krachtige vrouwen? Of had je van die echte voorbeelden voor jezelf vroeger al? Of viel dat mee?
Nee. Als ik er nu zo naar terugkijk, dan denk ik vooral dat ik heel erg in de overlevingsstand zat.
Mm-hmm.
En dat ik het heel stoer en krachtig vond dat ik... Ik denk niet dat ik er zo heel bewust mee bezig was. Maar ik vond het bijvoorbeeld wel... Gaan we wel meteen de diepte in, ook nu. Maar ik heb een enorme burn-out gehad 11 jaar geleden.
Mm-hmm.
En die zag ik zelf helemaal niet aankomen. Maar ik vond het heel stoer en krachtig van mezelf dat ik zo hard kon werken.
Oh, ja, ja.
En dat ik daarnaast ook nog etentjes organiseerde en de vakanties plande en een halve marathon rende. Ik vond het gewoon heel krachtig dat ik zoveel verschillende dingen kon en al die ballen in de lucht kon houden.
Mm-hmm.
Dat vond ik wel heel stoer van mezelf.
En het ging jou, ik weet niet of het klopt, hè, maar het ging jou natuurlijk ook niet gebeuren dat je een burn-out zou gaan krijgen.
Ik had er nog nooit van gehoord.
Nee, precies. Precies. Ja.
Ik had er nog nooit van gehoord. En sterker nog, toen ik bij de dokter zat en zij zei van... ja, maar jij hebt echt een hele dikke, vette burn-out. Toen zei ik, wat is dat? Kan je dat uitleggen? En toen begon ze dat uit te leggen. Toen zei ik, dat is echt helemaal niks voor mij. Ik moet gewoon even 2 dagen slapen. En dan ben ik er wel weer. Ja, dat was dus niet zo.
Want kan je iets specifieker zijn over... je zegt van, ik ben toen heel hard tegen de lamp aangelopen. Ja. Wat voor een lamp was dat?
Hoe kwam je bij die dokter terecht, zeg maar?
Ja. Hoe ik bij die dokter terecht kwam, dat was eigenlijk op het moment dat mijn kaartenhuis, zoals ik bedacht had dat mijn leven zou moeten zijn, dat geplan van, als je zo oud bent, dan koop je ongeveer een huis en dan ga je trouwen en dan ga je kinderen krijgen en zo. Zo'n soort plaatje had ik wel echt ook in mijn hoofd en daar was ik ook hard aan het werk, zeg maar. En op een gegeven moment gebeurde er in mijn privéleven wel een aantal dingen. En mijn huwelijk strandde.
Okay, ja.
En op dat moment, ik voelde dat aankomen, zeg maar. En op mijn werk ging het ook al een tijdje niet goed. Dus ik merkte dat ik slecht sliep. Dat ik soms een vergadering had gehad en niet eens meer wist waar die vergadering dan over ging. Over was gegaan daarna. En ik merkte wel dat ik het niet meer zo scherp onder controle had als ik het altijd had gehad. Maar ik wist nog niet hoe erg het was. En op het moment dat ik erachter was gekomen dat mijn toenmalige man vreemd was gegaan en mijn wereld gewoon echt instortte. Mm-hmm. Toen kwam ik bij de dokter.
Okay,
en ja. Maar toen dacht ik echt nog steeds van ja, maar ik heb gewoon echt even 2 dagen nodig en dan komt het wel goed. Maar ja, ik ging 2 dagen rust nemen en even in bed liggen.
Mm-hmm.
Ja, en toen was het dus echt zo dat ik op een gegeven moment helemaal niks meer kon. Ik kon alleen nog maar huilen. Ik voelde mezelf een onwijs grote mislukking. Mm-hmm. Ik ging zien dat ik allerlei gezondheidsklachten eigenlijk al best wel heel lang had. Maar die had ik gewoon compleet genegeerd.
Mm-hmm.
En ik wist het gewoon echt niet meer. En toen kwamen er ook wat trauma's uit mijn leven naar boven die ik blijkbaar al heel lang onder het tapijt had gedrukt. En ik was heel bang om daarnaar te kijken.
Ja.
Maar dat was wel ook de reden waarom ik elke keer zo hard had gewerkt. Want ik wilde gewoon niet voelen.
Mm. Je zei, veel huilen dus toen.
Ja.
Ook zeg maar dagen dat je eigenlijk je bed niet uitkwam. Dat soort dingen, hè? Dat je een soort van helemaal verstijf was misschien zelfs. Of
ja.
Zie je dat er zo uit?
Ja, dat zijn maar hele rare gewaarwordingen. Maar dat ziet er wel echt zo uit. Ja.
Helemaal raar voor iemand inderdaad, wat je zegt, die eigenlijk altijd door het leven rent.
Ja, dat is heel gek, ja. En dat je toch ook wel ergens weet van ja, maar ik moet wel goed voor mezelf zorgen. En ik ben nu alleen thuis en ik voel me niet goed en de ijskast is leeg. Ik moet echt iets doen. En dan ging ik naar de supermarkt om goed voor mezelf te zorgen en gezonde dingen te halen. En dan stond ik in die supermarkt en dan vloog alles me aan. Al die mensen. En dan wist ik het niet meer. Dan ging ik weer met niks naar huis. weer verder huilen.
Ja,
dat was een rare tijd.
Ik zit me opeens ook te bedenken. Dat is een herinnering van mezelf ook, wat nu omhoog komt. Ik heb ook een paar keer een moment gehad inderdaad, dat ik in een supermarkt liep en echt dat het zo benauwend was. Ja. Ook in die fase dat het bij mij gewoon niet oké ging met me. Dat je een boodschap gaat doen en dat je... Zag je dat? Ja. Zag je dat?
Ik dacht even... Wat kan die broer voor jou allemaal?
Ik heb het even over dat het je allemaal aanvliegt en de tafel die komt hier omhoog. Maar ook dat je in de super, dat je echt denkt van al die mensen en hoe, dit is allemaal super heftig opeens. Terwijl je normaal gesproken race je door die supermarkt heen, niks aan de hand.
Ja, dat is gewoon een hele gekke gewaarwording. Ja, en in die periode, toen stond ik op een ochtend in de badkamer. En dat was voor mij een heel belangrijk moment. En dat ik echt in de spiegel keek. En dat ik naar mijn eigen spiegelbeeld keek en echt dacht, maar wie is die vrouw? Wie ben ik eigenlijk? En dat was ook het moment dat ik voelde van, ja, maar alles komt wel goed. Want wat ik ervan heb geleerd is dat ik heel sterk ben. Dat ik dus blijkbaar heel lang kan doorgaan op overlevingsstand. Maar ik kan die energie ook op een andere manier gaan gebruiken. En dan kan ik nog best wel wat bereiken volgens mij. Maar ik moet eerst aan mezelf denken. En eerst alle tijd en energie naar mezelf brengen. Om mezelf weer te herinneren wie ik nou eigenlijk ben. En dan komt het wel goed. Dus ik zeg heel vaak, het was een breakdown. Echt, hè? Dat je echt op de grond ligt, zeg maar. Mm-hmm. Door alles wat er is gebeurd. Maar tegelijkertijd was het ook een breakthrough.
Ja. En als je in die spiegel, wat zag je? Kan je dat nog een beetje beschrijven, wat je zag?
Het was meer een gevoel. Ik zag mezelf, maar ik voelde mezelf niet.
Mm, ja.
Dus ik keek naar iets, maar er was geen verbinding. Mm-hmm. Ik wist daardoor gewoon dat ik echt van mezelf verwijderd was. En als ik zeg ik wist dat, dan weet ik dat niet zoals ik dat nu weet. Mm. Dat leren doe je altijd achteraf.
Maar je voelde het wel, op dat moment.
Ik voelde iets, ja.
Of je voelde het juist niet, waardoor je voelde dat... Dat je zou iets moeten voelen, maar dat was het niet.
Het is zo moeilijk in woorden uit te leggen. Ja, maar wat ik net zei, ik voelde me aan de ene kant natuurlijk een enorme mislukkeling. Want ja, alles wat ik had gepland, dat viel als een kaartenhuis in elkaar. Dus I failed. Ik faalde enorm. En ja, toen dat moment voor de spiegel, voelde ik ook zoveel vertrouwen. Ik wist gewoon, het komt goed. Dat was eigenlijk alles wat ik wist. Als ik maar die tijd en die aandacht en die energie naar mezelf breng.
En dat is wel enorm sterk en helemaal... je hebt het net over overlevingsstand waar jij altijd dan in fungeerde, zeg maar.
Ja.
En dat heeft ook een achtergrond, toch? Dat je die stand hebt gehad. Kan je daar iets over belichten?
Ja.
Want het is wel heel mooi natuurlijk om jou nu inderdaad... Je bent superkrachtig en dat is heel mooi om te zien. Maar dat komt ergens vandaan. Wat ik al zei... Geen nest zonder zorgen, laat ik het zo maar zeggen. Hoe zag dat eruit?
Ja, nou ja, wat ik mezelf kan herinneren, als ik helemaal probeer terug te denken, 46 jaar geleden.
Ben je 46?
Ja.
Oh, dat zou ik nooit zeggen trouwens. Ja, 36, ik dacht net dat toen je zei 11 jaar geleden, nou, dat heb je heel jong een burn-out gehad. Maar nog steeds zo natuurlijk, maar... Oké, dat terzijde. Maar,
Nee, het was wel 46 jaar geleden dat ik geboren werd. En wat ik me kan herinneren, als klein kind was ik al wel diep of zo. En ik was heel erg bezig met, toen ik net kon praten, wie ben ik eigenlijk? En hoe zit het leven in elkaar? En wat doen we hier dan allemaal? En dat zijn natuurlijk best wel diepe vragen voor zo'n klein kind. En mijn ouders die konden daar niet zo heel erg goed antwoord op geven. Tenminste, zo heb ik dat denk ik. Als ik terugkijk, denk ik dat ik dat zo ervaren heb. En ik kan nu heel veel liefde voor mijn ouders voelen. Maar er is ook best wel een periode geweest dat ik met name heel erg boos en verdrietig ben geweest. Als ik aan mijn vader en mijn moeder dacht. En toen ik geboren werd, toen kampte mijn moeder al met manische depressies. En mijn vader die had gewoon een hele grote alcoholverslaving. En dat is een combinatie. Nou, ik denk dat je daar wel iets bij kunt voorstellen. Die niet per se elke dag het allerbeste, vrolijkste bij elkaar naar boven haalt. En dat betekent dat er best veel onveiligheid is geweest toen ik opgroeide. Al van jongs af aan. Mm. En mijn ouders zijn gescheiden toen ik 4 was. En dat is een moment geweest waarop ze allebei echt hulp nodig hadden. En allebei niet voor ons konden zorgen. Dus dat is een herinnering die in die burn-out onder andere naar boven is gekomen. Van het moment dat mijn moeder mij vertelde op een avond. En ik was echt 4 of 5. En zei van ja, mama kan niet meer voor jou zorgen. Mm. En je tante komt je zo ophalen. Nou, en toen, wat ik nog weet, is dat ik echt een soort van hysterisch ben geweest als kind. En naar boven ben gerend en naar beneden en geschreeuwd. En het volgende moment werd ik wakker bij mijn tante in de auto. Mm. Op haar schoot. En ik heb niet meer bij mijn moeder gewoond daarna. En dus dat zijn wel trauma's uit je jeugd die je meeneemt. Mm. Die heel gevoelig zijn, maar die je ook niet wil voelen of zo.
En misschien niet eens, misschien als kind helemaal niet kan voelen.
Ik denk ook dat het te groot is als je zo klein bent, inderdaad, om dat te voelen.
Hey, ja. En je zegt voor ons konden zorgen. Je hebt broertjes, zusjes.
Ik heb 1 oudere broer en ik heb nog 2 jongere broertjes die wel van dezelfde moeder, maar niet van dezelfde vader zijn. Okay. Ja.
En jouw vader heeft dus ook niet meer voor jou gezorgd vanaf dat moment. Je bent bij je tante gaan wonen dan?
Ik heb een tijdje bij een tante en een oom gewoond. En niet heel erg lang. Ik weet niet precies hoe lang, maar ik denk ongeveer 1 jaar. Hm. En daarna ben ik bij mijn vader en zijn nieuwe vrouw gaan wonen. Mm-hmm. En zij hadden allebei een probleem met alcohol.
Oh, oké.
Okay. Ja, dus dat was best uitdagend.
Ja, dat lijkt me een lastige situatie om in op te groeien als kind. Inderdaad, als je ook al worstelt met emoties bijvoorbeeld.
Ja.
Als je ouders of dan stiefmoeder hun gevoelens misschien wel wegdrukken. Dat is nu een aanname. Maar...
Ja, dat is wel een goede aanname. En zo kijk ik daar nu ook naar. Dat ik er niet van opkijk dat ik zelf in een burn-out terecht ben gekomen. Mm. Met name ook omdat ik dingen niet wist, me niet realiseerde, niet wilde voelen. En dat als ik daar nu naar terugkijk, denk ik, dat heb ik ook niet geleerd. Maar ik denk dat dat niet alleen voor mij geldt. Ik denk dat dat voor een heleboel mensen geldt. Dus ik ben heel dankbaar dat ik daar nu op deze manier op terug kan kijken.
Ja, op je website zeg je, verwoord je het, mijn ouders hebben nee tegen het leven gezegd, volgens mij. Hè?
Ja.
Ze zijn nu overleden, toch?
Ja, ze zijn al een hele tijd overleden. Mijn moeder is in 1999 overleden, toen was ik 21. En dat heeft te maken met haar depressies. Mm-hmm. Dus zij heeft een aantal keer een zelfmoordpoging gedaan. Mm-hmm. En dat is toen ook gelukt. Mm-hmm. Ja, dus dat is heel verdrietig. En aan de andere kant ook fijn voor haar dat zij toen haar rust heeft gevonden. En mijn vader is overleden in 2007. En dat heeft ook te maken met dat... Ja, de alcoholverslaving die hij heeft gehad. En dat kan een lichaam... Zijn lichaam heeft dat heel lang aangekund. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment zei die alvleesklier toch... Game over. Mm-hmm. Ja, want je lichaam is er niet voor gebouwd om jaar in jaar uit te blijven drinken. Ja.
Ik vind ook mooi wat op je site staat. Staat ook heel erg van leren zeggen tegen het leven. Mm. Wat natuurlijk ook heel logisch is als er zoveel, tenminste zoveel, als je ook zo dichtbij hebt gezien dat mensen ook nee zeggen tegen het leven.
Ja, dat klopt. En dan om het verhaal maar helemaal compleet te maken. Toen ik bijna uit mijn burn-out was, dus ik was begonnen met part-time werken. En ik zou bijna weer fulltime gaan werken. Dat was het moment waarop een van mijn broertjes ook onverwachts een einde maakte aan zijn leven door een psychose. En dat was een heel heftig moment uiteraard. Maar ook omdat ik het ook echt niet zag aankomen. Dat ik ook echt dacht, really? Weet je? Again? Maar dat heeft me ook extra doen beseffen. Alles, zo dat geloof ik in ieder geval inmiddels. Alles in het leven gebeurt met een reden. Mm. En iedereen heeft een bepaald levenspad, een bepaald levensverhaal. En dat is niet voor niks. En toen heb ik mezelf echt afgevraagd, ja, waarom gebeurt dit allemaal? En ik was al als kind heel erg bezig met wie ben ik en wat doe ik hier? En toen wist ik gewoon voor mezelf van ja, ik ben gewoon op die zoektocht voor mezelf. Hoe zeg ik wel ja tegen het leven? Wat betekent het leven eigenlijk? En ja, je bent of ik ben een mens en dat bestaat uit verschillende onderdelen. Ik heb een fysiek lijf, ik heb gedachten, ik heb emoties die je blijkbaar dus ook heel ver weg kunt stoppen, maar ze zijn er wel. En dan is daar ook nog dat spirituele aspect, wat voor mij zoiets betekent als zingeving of betekenis geven aan je leven. En hoe ga je daar allemaal mee om? Hoe doe je dat op een goede manier? Wat valt daarover te leren? En dat heeft me wel heel erg op die zoektocht gebracht. Hoe werkt het hier eigenlijk allemaal? En hoe werk ik?
Het is mooi dat we dat aansnijden. Want ik heb ook nog steeds niet zo'n heel goed idee over hoe het allemaal precies werkt hier. Laten we dat eens even belichten in deze podcast.
Ik was wel heel veel benieuwd. Je zei natuurlijk, je was eigenlijk op het traject om weer fulltime aan de slag te gaan.
Ja.
En toen kwam de dood van jouw broertje dus. Mm. Heeft dat daar dan nog weer een verandering in gebracht?
Gek genoeg ja en nee. Want ik wilde niet weer de ziektewet in. Ik zat toen inmiddels 13 maanden de ziektewet in. En ik was zo blij dat ik weer dat het weer goed ging. Dat ik echt voelde van, oh nee, maar ik wil niet weer terug naar start of zo. Zo voelde dat. Dus mijn integratie verder is wel op dezelfde voet verder gegaan. Mm-hmm. Maar ik heb ook snel daarna mijn baan opgezegd. En ik ben ondernemer geworden. Mm-hmm. En ik denk wel dat dat er ook mee te maken heeft, ja.
Maar je was waarschijnlijk dan wel al op het goede traject.
Ja.
Zeg maar niet dat je soort van weer opgeladen was en eigenlijk niet genoeg aan jezelf had gewerkt. Dat had je allemaal wel al gedaan.
Blijkbaar wel, ja. Ja, ja, ja.
Het is een. Ik kan er ook wel wat over zeggen. Het is een. Ik heb gemerkt dat het is zo fijn dat er zo'n vangnet is, de ziektewet.
Ja.
Echt. Ik wist ook niet. Voordat ik had eerst eigenlijk een fysieke burn-out. En daarna moest ik dat lang genegeerd.
Mm.
En toen pas kwam ook mentaal de burn-out.
Mm.
En ik heb me nooit gerealiseerd dat je dus jezelf ziek kan melden. En dat er een vangnet is.
Nee.
Geen idee. Ik dacht altijd maar gewoon, je hebt het zelf op te lossen. Je hebt het zelf te doen. Ik moet het zelf doen. Ik heb het zelf op te lossen.
Ja.
Ik moet zorgen voor de geldstroom, voor de inkomsten. En ja, eenmaal dat vangnet voelen was in het begin voor mij heel fijn. En ergens aan het einde, ik weet niet of dat voor jou ook zo is, maar ergens aan het einde, dan voel je, oké, ik ben weer aan het reïntegreren. Voelde ik ook van, ja, ik wil hier niet heel veel langer nog. Ik wil hier niet heel veel langer. Ja, waarschijnlijk heeft het ook weer met schuld te maken natuurlijk. Ik wil niet te lang nemen. Of ik wil je niet te lang schuldig maken aan dat ik niet veel werk, maar wel volledig inkomsten krijg.
Ja, ik denk dat het te maken iets heeft ook met je eigen autonomie willen hebben.
Ja.
En je eigen kracht weer voelen. Op je eigen benen willen staan. En ik ben ook heel dankbaar dat vangnet er geweest is. En ik hoop ook, en misschien gebeurt dat inmiddels al, maar ik hoop ook dat we als maatschappij ook veel meer gaan doen aan preventie.
Mm-hmm.
Dat het gewoon minder nodig is ook om daar gebruik van te maken.
En dat is denk ik iets wat je ook met je onderneming doet.
Probeer ik wel te doen.
Ja.
Ja.
Kun je er iets over vertellen? Wat je zegt van ik ben toen ondernemer geworden.
Ja.
Ik ben voor mezelf aan de slag gegaan. Wat doe je dan?
Ja, mijn bedrijf heet Awake Agency. En als ik zou verwoorden, alles bij elkaar wat ik probeer te doen, is samen met de mensen waar ik mee werk, voor mezelf en ook voor de ander, het bewustzijn vergroten. Dus dat je met meer helderheid gaat zien wie je bent en wat je aan het doen bent. En dat doe ik door middel van trainingen die ik geef, ook in het bedrijfsleven, coaching in groepen en ook individueel. En onder andere ook ademwerk en energiewerk is daar onderdeel van. En eigenlijk is alles met de kijk, wie ben je en hoe gaat het met je? En wat ben je aan het doen? En voelt dat goed? Of wil je iets anders? En wat mijn ervaring is, en zoals ik dat zelf ook heb ervaren, toen ik vastliep, wist ik het gewoon allemaal niet meer. Terwijl alle antwoorden zijn er wel, als je er naar gaat kijken. En dat is aan de ene kant een heel mooi proces, omdat je dingen gaat zien. En toen ik naar mijn eigen leven ging kijken, toen zag ik bijvoorbeeld van, hé, maar als kind was ik al super gefascineerd door de dood. En ik heb geen idee waarom, maar ik vond dat zo interessant dat ze in andere culturen daar anders mee omgaan. En monniken en kloosters, daar ging ik helemaal op aan. Daar maakte ik ook een werkstuk over. En nu geef ik onder andere meditatieles in het bedrijfsleven. En ja, dan denk ik, er zat dus toch al echt iets in toen ik jong was. Weet je wel, en die antwoorden vinden, dat is heel erg mooi. Mm-hmm. En nou ja, als je dan hebt over emoties die je onderdrukt hebt en de ontzettende pijn die ik als kind gevoeld heb toen mijn ouders niet meer voor mij konden zorgen. Ja, dat was nou niet iets waar ik per se heel erg graag met mijn aandacht naartoe wilde. Mm-hmm. Want dat doet gewoon fucking veel pijn.
Tuurlijk, mm-hmm. Ja.
Ja. Maar het levert wel heel veel dingen op. En ik weet nog dat toen ik in die burn-out zat en dat ik op zoek ging naar hulp. Dat is wel een leuk verhaal trouwens. Want ik was in het verleden al wel eens bij psychologen en bij psychiaters en zo geweest. En daar zijn ook hele goede psychologen en hele goede psychiaters. Maar op de een of andere manier in die burn-out voelde ik gewoon heel erg van, ja, ik wil toch meer een beetje in de spirituele alternatieve kant zoeken. Dus ik voelde me meer aangetrokken tot een holistisch coach dan tot een psychiater of een psycholoog. En niet dat het ene beter is of het andere slecht is, maar dat, zo voelde dat gewoon op dat moment voor mij. En ik ging naar haar toe en ik had een gesprek met haar en zij vroeg aan mij van, ja, maar wat wil je? En ik werd echt heel boos. Ik dacht,
op haar, ja.
Ja. Ik dacht, Jezus, ga je dat nou aan mij vragen? Jij bent hier toch de professional. Ik kom hier om van jou te horen wat ik nu moet doen om al die problemen op te lossen die ik heb. Ik vond het echt een hele stomme vraag. Mm-hmm. Ik ging echt ook heel boos naar huis. En eenmaal thuis ging ik daar wel over nadenken. Maar ja, wat wil ik eigenlijk? En zij legde ook uit van, ja, het werkt niet zo dat iemand anders jou kan vertellen wat jij wil of waarvoor jij hier bent. Dat zijn echt de dingen die je zelf moet uitvinden. En een onderdeel om daarachter te komen is ook om naar die emoties te gaan waar je eigenlijk niet naartoe wilt. En ik kreeg echt zo'n beeld voor me van, ik zeg, maar er ligt echt een heel leger aan monsters, hè, onder dat tapijt. Wat ik laat die monsters liever daar.
Dat wist jij natuurlijk al.
Ja, dat wist ik natuurlijk heel goed. Ik zei, er gaat echt een hele beerput open als we daar naar gaan kijken. En ik was ook echt bang dat die monsters mij zouden opvreten. Mm-hmm. Ja, alsof je door niet even ontmoeting hebt met een golf, maar alsof die hele oceaan over je heen dendert. En mijn ervaring met haar begeleiding, toen ik daar langzaam stap voor stap naartoe beweegde, is dat ik op een gegeven moment het tapijt optilde en voor mijn gevoel die monsters daar met z'n allen stonden. Zo van, ja, hoi, ja, we zijn eigenlijk heel klein. Maar we deden ons heel groot voor. En zo heb ik het wel ervaren dat je emoties doorvoelen is. Gewoon met die emoties kunnen zijn. En dat is soms heel heftig en pijnlijk en beangstigend. Maar er komt wel ook weer een einde aan. En dan is er iets veranderd.
Het is wel heel mooi dat je dat op die manier inderdaad hebt ervaren en hebt gezien. Eigenlijk heb je dus voor je in je hoofd heb je die monsters toch gezien. Dat tapijt opgetild en toch gezien van, nou, ze vallen eigenlijk misschien wel mee. En het lijkt me heel mooi om dat dan zo te voelen en te ervaren op die manier.
Ja, achteraf wel.
Ja, precies, ja.
Als je er middenin zit, denk je soms echt, oh my god, ik hoop dat het nog een keer overgaat.
Ja.
En ik zie jou begrijpend knikken. Chris, heb je zoiets ook wel eens ervaren?
Ja, nee, natuurlijk. Natuurlijk. En ik zit er ook over na te denken dat ik denk dat die dingen die op het moment dat dingen ons overkomen die te groot zijn of te snel gaan om er op een gezonde manier expressie aan te geven. Kijk, dat kan een auto-ongeluk zijn, wat supersnel gaat. Mm. Maar wat je net beschrijft als kind, als je moeder de boodschap geeft van ja, ik kan niet meer voor je zorgen, dat is zo groot. Dat is zo'n grote boodschap. En dat eigenlijk super gezond om dan 100 keer de trap op en neer te rennen en boos te worden en te gillen en te schreeuwen en dat er allemaal uit te laten. Alleen toch is het als kind, denk ik, het is zo groot. En volgens mij is het die herinnering dat het zo groot is rondom dat thema wat onder dat tapijt ligt.
Ja.
Waarvan je als volwassene nog steeds voelt alsof het hetzelfde moment is als destijds. Mm. Dus het blijft voor je gevoel zo groot. En op het moment dat je er eigenlijk heel mooi wat zij heeft gedaan, zo stap voor stap een beetje naartoe beweegt, heeft bewogen met jou. Ja, en dan kan je kijken dat je, er zit nog steeds heel veel emotie onder. Maar ja, als volwassene kan ik het nu doorvoelen. Waar het als kind echt een tsunami zou zijn waar je in verdrinkt. En nu is het iets van, het is nog steeds, it's a lot.
Mm-hmm.
En het is nog steeds heftig en het is nog steeds veel. En het liefst, liever niet. Maar het geeft zoveel lichtheid op het moment dat het wel gevoeld kan worden en mag worden.
Ja, absoluut. Ja. Ik kijk daar ook naar. Ik had er heel veel moed voor nodig. Ik denk dat voor iedereen geldt. En ik zeg wel eens, als je luistert, zie je dat nu niet, maar ik doe mijn handen tegen elkaar. En als je allebei je handen tegen elkaar doet en de ene kant staat voor donker als je hand naar rechts beweegt en de andere kant staat voor licht als je hand naar licht beweegt. Zoals ik het zelf ervaar, is hoe meer ik naar het donker durf te bewegen en dat donker in durf te gaan en durf te onderzoeken en te kijken, maar wat zit daar dan precies en wat voor gevoelens zijn dat? Hoe voelt het in mijn lijf? Welke gedachten komen daarbij? Een deel van het menselijk bestaan is gewoon echt heel donker. Maar hoe meer ik daarin durf te gaan, hoe meer licht het ook wordt aan de andere kant. Hoe meer energie er vrijkomt, hoe meer levenslust er vrijkomt. Dus ja, dat donker en dat licht zijn volgens mij echt gewoon enorm met elkaar verbonden. En zit er heel veel heling in als je naar die dingen durft te bewegen die pijn doen.
Ja, ik voel precies hetzelfde. Het is zelfs zo dat op het moment dat ik heel erg, want jij zegt net, ik heb als je zegt als klein kind iets met de dood, vind ik waanzinnig interessant.
Ja.
Dat heb ik ook. Ik denk dat ik eigenlijk al heel snel als kind al het idee had van, iemand is dood, maar ik heb het gevoel dat er, waar zijn ze dan nu?
Ja.
Dus ergens is er ergens een andere laag of zo, of iets anders, andere realiteit.
Ik snap het ook niet.
Ze zijn er nog. Ze zijn er nog.
Ik weet nog heel goed dat ik er niks van begreep. Dat onze opa lag op een gegeven moment natuurlijk dood in zijn kist.
Mm-hmm.
Ja, en ik was toen 4 jaar oud volgens mij. Ik weet dat moment nog, dat ik hem daar zag liggen. Maar ik snapte het niet. En ik kon er natuurlijk ook niet om huilen. Iedereen om me heen huilde, maar dat snapte ik ook niet.
Ja.
Dat beeld staat mij nog heel erg bij bijvoorbeeld. Ik vind de dood dus ook fascinerend en heel mooi om over te praten.
Mm.
Ik merk wel eens hier ook op de redactie, als we wel eens een onderwerp hebben over de dood of zo. Ik vind dat heel mooi en ik denk juist heel goed om dat juist wel even te bespreken. Want leven is ook dood namelijk.
Ja,
maar
ja.
Je merkt altijd wel van, moeten we daar wel over hebben? Dat is toch moeilijk niet leuk, maar ook gewoon, wat moeten we daar nou mee? Ja, er zit juist zoveel in.
Het is juist wat jij zegt. Op het moment dat de dood er gewoon helemaal kan zijn. Mm. En je hem ook voor jezelf.
Ja.
Dan wordt de levenslust en soms juist de keuze voor ja tegen het leven. Die wordt alleen maar
groter.
Ja,
en als je terug gaat kijken in de geschiedenis. Dan was het vroeger ook veel meer het onderdeel van het leven. En dus een uitspraak memento mori, dat was iets waar ze vroeger echt mee leefden. Herinner je wel dat je doodgaat? En ik heb wel meerdere boeken, maar een van de boeken die ik las over tantra. Daarin staat dat oude tantra-meesters vroeger, die woonden, die leefden op het kerkhof. En zij zeggen ook in dat boek, op het moment dat je de dood niet begrijpt, zal je het leven ook nooit begrijpen.
Mm-hmm.
En dat, ja, dat vind ik echt heel erg mooi. Dus volgens mij zouden we er ook veel meer met elkaar over mogen hebben. En gelukkig zie ik dat wel gebeuren. Want toen mijn moeder overleed in 1999, dat is nu 25 jaar geleden. Ja, en dan ook nog door zelfdoding. Ja, dat was echt een moeilijk onderwerp om over te praten. En wat ik wel ook heel vaak gehoord heb. Dat mensen daar ook een bepaald idee over hadden. En soms ook nog wel hebben dat dat een hele egoïstische daad is. Terwijl, ja, misschien is het wel gewoon zo dat we daar meer met elkaar over moeten hebben, over dat onderwerp. En ik denk een heel belangrijk onderwerp, want iets wat me heel erg aangrijpt is dat onder jongeren tot 30 jaar is zelfdoding doodsoorzaak nummer 1 nu in Nederland. En dan denk ik echt, ja, dan gaat er echt iets verkeerd in de maatschappij, want dat hoort niet. Dat moet niet zo zijn.
Maar zelfs al is het egoïstisch. Dat maakt toch niet uit. Dat, we hebben misschien een hele negatieve associatie met het woord egoïstisch, maar
ja.
Dat is, nou ja, denk ik helemaal niet nodig. Want egoïstisch kan ook heel goed zijn. Voor een persoonlijke ontwikkeling. Ja, niet in dit geval misschien, maar
ja.
Ik bedoel, het is toch heel zwaar om daar dan gelijk een oordeel over te geven van buitenaf.
Ja, dat kan inderdaad heel zwaar zijn. Nu je dat zegt, ik had laatst een training. Toen kwam egoïsme even naar boven. Maar in het Engels, egoism, dat is eigenlijk ego is me.
Ja.
We hebben allemaal een ego. Het ego is gewoon super belangrijk. Maar in geval van zelfdodingen denk ik dat. En je kan nooit alles over één kam scheren. Maar zoals ik het heb ervaren vanuit mijn kring, zeg maar, dan moet ik vooral eventjes nu aan mijn moeder denken. Denk ik dat het eerder een act is geweest uit liefde. Dat het eerder iets is geweest van mensen zijn beter af zonder mij dan ik kies voor mezelf. En dat is natuurlijk heel verdrietig. Mm-hmm. Hè, want ik denk altijd van ja, was zo jammer. Was zo'n mooie vrouw. En mijn vader ook een prachtige man. Zo jammer dat je niet zelf hebt mogen zien hoe mooi je was eigenlijk. En hoe mooi het leven is. En dat eigenlijk.
Ja, dit is wat je vaak hoort. Hè? Als je mensen die op het moment dat het zo donker is. En wat jij net al beschrijft. Op het moment dat je in de spiegel kijkt. En je herkent jezelf niet. En eigenlijk zie je ook iemand. Ja, wie is diegene? En op het moment dat er zo'n donkere omgeving hangt, dan kan je soms 100 keer horen van buitenaf. Ja, wat een prachtige vrouw, wat een mooie man, wat zie je er goed uit. Kijk eens naar wat voor dingen je wel niet allemaal bereikt. Kijk eens naar wat je mooie baan. Hoe je, als je ze zelf niet voelt, zelf niet ziet, oi, oi, oi. En ja. Dan, ja.
Ja. Ja, wat doe je dan?
Ja.
Ja, dus ik prijs mezelf heel gelukkig dat besef er voor mij is geweest.
Hoe is dat bij jou? Hoe is dat bij jou gegaan dat je van een moment. Laat ik het gewoon direct vragen. Want ik weet ook, je bent in aanraking met Wim Hof gekomen.
Ja.
Hier in Amsterdam. Het ijsbad en het ademwerk, is dat iets ja, wat zomaar op je pad is gekomen? Of ben je daar heel bewust naar Wim toe gegaan?
Een combinatie van dingen. Want eigenlijk door dat moment wat ik net beschreef, dat ik voor die spiegel stond en me realiseerde van, nou, ik weet gewoon niet meer wie ik ben, maar dat kan ik wel gaan uitvinden. Dus het is nu aan mij om mijn leiderschap te pakken en mijn weg te vinden in het leven. En ik heb allerlei soorten cursussen, trainingen, coaching. Een heleboel dingen gedaan. En het was altijd een combinatie van. Want als kind was ik al heel erg nieuwsgierig naar dat spirituele, dat energetische. Datgene wat je eigenlijk niet kan zien en wat je niet kan uitleggen, niet in woorden kan vatten. Maar op de een of andere manier er wel altijd is. Zo voel ik dat in ieder geval. Maar aan de andere kant wil ik het ook blijven begrijpen of zo. Dus ik zie mezelf ook een beetje als een bruggenbouwer tussen dat spirituele en dat aardse. Dus ik ben heel veel dingen gaan doen, energiecursussen, ademwerk, maar ook heel cognitief. Tony Robbins ook, weet je wel, psychologie gaan lezen, cursussen gaan doen. En ik zat op een gegeven moment in een opleiding en daar ontmoette ik een aantal mannen die de Wim Hof opleiding aan het doen waren. En die stonden in de winter met bijna niks aan, op blote voeten in de tuin. En ik ben echt van origine een enorme koukleum. Dus ik begreep daar helemaal niks van. En ik maakte daar natuurlijk ook grappen over. En ik had daar ook wel echt een mening over. Ik was een beetje aan het dollen. Maar stiekem was ik ook wel gefascineerd. Want ik dacht, hoezo sta je niet te rillen? Ik sta met mijn muts en mijn winterjas en mijn handschoenen ernaast.
Waarom zou je dit doen? Dat idee waarschijnlijk.
Waarom ril jij niet en ik wel, terwijl ik mijn jas aan heb? Ja. Dus ik was gefascineerd. En er kwamen gewoon steeds meer mensen die zeiden, ja, maar met waar jij mee bezig bent en hoe je probeert te begrijpen hoe fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel, hoe dat allemaal met elkaar samenwerkt, dan moet jij echt naar Wim. En ik zei, ja, nee, ik pieker er niet over. Ik hou niet van de kou. Ik heb daar echt helemaal niks te zoeken. Ik doe het wel op mijn eigen manier of zo. Maar dan toch, als er elke keer weer vanaf verschillende kanten iemand komt van, ja, maar je moet echt naar Wim. Toen dacht ik op een gegeven moment, ja, maar het leven probeert me nu gewoon iets te vertellen. Dus ik ga daar maar heen. En toen ben ik eerst video's van hem gaan kijken. En ik was toen al aan het mediteren en meditatietrainingen aan het doen. En ik was al naar India geweest om meer over meditatie te leren. En toen ik die video van hem zag dat hij een van zijn wereldrecords doet. Hij zit daar zo diep in meditatie. En ik was gewoon, ik dacht, ja, ik wil gewoon weten wat hij doet. Hoe kan je zo diep in meditatie raken? Ik moet toch maar naar die workshop gaan. En ik doe die bikini in mijn tas, maar ik denk echt niet dat ik hem aandoe. Maar ik wil wel weten wat die man hierover zegt. En toen kwam ik bij die workshop in het Mirror Center in 2014, november. Het was best wel koud. En toen leerde ik Wim dus kennen. En ja, die man die had zoveel levenslust, dat ik meteen gewoon, ja, ik weet niet, ik ging meteen aan of zo daarop. En hij was ook heel enthousiast aan het praten. En ik had al wel iets van ademwerk gedaan, maar ja, ik was die workshop ingekomen en ik lag op die mat te ademen. En we gingen echt heel erg diep. En de adem is voor mij wel echt een manier om ook die ongeziene wereld en die geziene wereld bij elkaar te brengen. Je trekt eigenlijk gewoon een soort van je ziel terug je lijf in. Als je ademwerk aan het doen bent. Dat ik meteen helemaal in mijn lijf zat. En ik was een van de eerste die in dat ijsbad ging.
In je lijf zitten is een term voor verkrampt zijn of niet?
Alex komt iedere keer terug op zijn verkramping.
Maar in je lijf zitten, ja, jij zit gelijk te knikken en weet wat bedoeld wordt. Maar ik heb één ervaring daarmee. Nou, dat is dat ik als een magneet op de grond lag. Maar misschien is het ook wel iets heel anders. Dus ik ben in je lijf zitten.
Ja,
omdat je voelt dat je één bent. Misschien is dat het dan.
Nou, even denken hoor, hoe ik dat nou ga verwoorden. Dat ik gewoon ook veel meer voel dat mijn bewustzijn echt in het moment is. Ja. Dus waar je helemaal aanwezig kan zijn omdat je bewustzijn er helemaal is. Ja. Of je denkt ook nog over iets anders na, bewust of onbewust. En door de adem voel ik wel altijd echt van, ja, ik ben gewoon echt helemaal hier nu op dit moment. Dus ik voelde me heel erg in mijn lijf. En opeens, ik stond van mezelf te kijken, maar opeens had ik die bikini aan en ik zat als een van de eerste in dat ijsbad. Nou, dan spring je erin.
En je kwam er niet meer uit.
Nou ja, het eerste seconde, dat herken je misschien ook wel, want je lijf reageert gewoon meteen.
Ja.
Totale paniek. Die adem die helemaal zo naar boven gaat. En Wim die stond daar gewoon maar naast. Breathe out! Relax! Ik go, okay, breathe out, relax. En binnen 30 seconden of binnen een minuut was ik gewoon okay. En dat was zo fascinerend. En toen heb ik de hele middag als enorme koukleum in mijn bikini in de tuin gestaan in Amsterdam. Terwijl het best wel koud was, maar ik rilde niet. Ik was gewoon okay. En dat heeft me zo gefascineerd dat ik me toen meteen heb ingeschreven voor de teacher training. Mm-hmm. En toen dacht ik wel de volgende dag, oh god, wat heb ik nou gedaan? Kan ik nog terug? Want dat betekent dus dat ik een jaar lang echt de kou ga opzoeken.
Toen kwam je weer uit je warme bedje natuurlijk. Dat was natuurlijk een contrast met de dag ervoor.
Ja, dat was een heel groot contrast, kan ik je vertellen. Ja, en ik was natuurlijk ook heel bang, want ik wist dat dat daarbij hoorde ook. Nee. Dat ik dan naar Polen zou gaan en bijna zonder kleren een berg op zou lopen en zo. Dus daar kwam de angst naar boven.
Is dit de berg van dat verhaal dat je dacht nog één stap?
Ja.
Dit is fascinerend.
Ja,
Is het hebben over de dood?
Kom maar door.
Oh ja. Ja, ja, zou ik dat al meteen
vertellen? Ja, ik vind het een heel mooi verhaal.
Ja, ja, dus ik had me ingeschreven voor die teacher training. En dat was in de tijd, dat was in 2014. Toen was Wim helemaal nog niet heel erg bekend. Het was zijn tweede teacher training. Dus we waren geloof ik met 26 mensen. En onderdeel van die teacher training was op een gegeven moment dat je een week lang naar Polen gaat. En dat je daar ook traint met de sneeuw en het ijswater, noem allemaal maar op. En dan, dan ga je op een gegeven moment die berg beklimmen.
En, een van de opdrachten dus.
Ja, ja. En wij wisten niet helemaal precies welk moment van de week dat zou zijn. En Wim die zei op een gegeven moment van, nou, oké, maak jezelf klaar. En als vrouw zijnde mag je dan wel een topje aan, maar mannen niet, hè, die het blote barst. Mm. En je hebt wel altijd ook spullen in je rugzak zitten, dat je wel kleren kan aantrekken als het nodig is. En wat te eten en noem allemaal maar op.
Zag je die berg al de hele week liggen, zeg maar, was die gewoon...
Nee joh, nee, we waren gewoon heerlijk lekker in een... hotel.
Okay.
En een beetje aan het buitenspelen af en toe. En dan gingen we weer naar binnen. Was er ook een lekker saunaatje ook en zo. Dus ik was eigenlijk nog niet heel... Ja, die angst kwam af en toe wel naar boven. Van nou ja, die berg die komt er op een gegeven moment aan. En dus Wim die had gezegd, nou ga jezelf klaarmaken, noem maar op. En toen liepen we de deur uit. En de mensen waar je een jaar lang mee traint, daar heb je natuurlijk wel ook een hele speciale connectie mee. Dus een paar mannen met wie ik veel contact had in die tijd. Nou, daar heb ik nu nog steeds een hele bijzondere band bij natuurlijk. En ik weet nog dat wij dat hotel uitliepen en het was zonnig. En ik kan me nog één blik met zo'n uitwisselingsblik met iemand zo goed herinneren dat we allebei een soort van excited waren, weet je wel. Van, oh ja, we gaan het echt doen. Maar tegelijkertijd zag ik ook angst in zijn ogen. En dat was natuurlijk ook een reflectie van mijn eigen angst. Dat we ook wel echt dachten van, oh fuck, waar zijn we aan begonnen? Wat gaan we doen? Maar de zon scheen en het was fijn. En dus we gingen lopen. En toen kregen we wel door van, oh ja, we zijn een soort heel langzaam... Dat je merkt dat je in een rondje loopt omdat je aan de onderkant van een berg bent. En dat je dus een berg aan het beklimmen bent. Maar het weer sloeg op een gegeven moment helemaal om. Dus het ging heel hard sneeuwen. Het werd koud. Wind erbij. Guur. Het was echt, echt vreselijk. En ik ben later nog wel meegegaan als een van de begeleiders van groepen die later zijn gekomen. Maar dit was de tweede teacher training. En wat we later hebben ingevoerd is dat de langzaamste voorop loopt en dat je als groep bij elkaar blijft. Maar op dat moment was de groep een beetje uit elkaar gevallen, omdat er iedereen ging anders met de kou om. Mm-hmm. En ik wist niet dat dat bij mij zou gebeuren natuurlijk. Maar ik begon me op een gegeven moment gewoon een beetje druk te maken over het feit dat we gescheiden waren. En iets in mij wilde heel graag dat de groep meer bij elkaar was. Mm. Dus ik was me daarover aan het druk maken en mijn best een beetje aan het doen om mensen bij elkaar te krijgen en te houden. Maar daardoor raakte ik helemaal mijn focus kwijt. Dus ik was niet meer bezig met ademen en met de kou omgaan en noem het allemaal maar op. En je had het net over verkramping, maar mijn handen begonnen helemaal te verkrampen. En ik merkte dat er een proces aan de gang was waar ik geen controle over had. Mm. En dat vond ik niet prettig. Dus daardoor ging ik nog meer paniek zaaien in mijn hoofd. En daardoor ging mijn lijf eigenlijk nog meer verkrampen. En toen keek ik op een gegeven moment iemand aan die een soort van een beetje bij me in de buurt liep. En ik zag dat zijn bloed een beetje uit zijn hoofd getrokken was. Want het was gewoon best wel...
spierwit.
Geel-witachtig. En ik dacht echt, maar Jezus, heb ik dat ook? Dus ik vroeg dat aan iemand. Die zei, ja, we hebben dat allemaal wel een beetje. Nou, ik weer nog meer in paniek natuurlijk. En hoe meer ik in paniek schoot, hoe meer mijn lijf begon te verkrampen eigenlijk. Mm. En weet je, ik wist natuurlijk dat Wim het al veel vaker had gedaan. Dus een bepaald gedeelte van mij dacht van, ja, je hoeft je echt geen zorgen te maken. Je bent niet de eerste, komt helemaal goed. Maar er was ook iets wat zei, ik zal wel weer potverdorie de eerste zijn die hier straks dit niet kon. En het leven laat of zo, weet je wel. Dus er kwam gewoon heel veel paniek naar boven. En op het moment dat de paniek eigenlijk heel erg werd en ik dacht van, ja, maar ik word ook langzamer in mijn begrip en ik begin langzamer te lopen en het gaat echt niet goed. En op een gegeven moment dacht ik echt, nou, ik zet misschien nog 3 stappen en dan houdt het volgens mij gewoon op.
Mm-hmm.
En op het moment dat ik die 3de stap zet, nou, ik weet niet wat er gebeurt, maar ik noem dat dus wel echt een hele spirituele ervaring, was er echt een soort, ja, er was geen klap, maar ik hoorde toch een soort van klap. En iets van een hele duidelijke stem van, ga terug naar wat je hebt geleerd. Ik was in 1 keer wakker en ik begon te ademen en te doen wat ik geleerd had.
Mm-hmm.
En ik was oké. Okay. Mijn handen waren niet meer verkrampt. Toen dacht ik echt, nou, what the fuck gebeurt hier? Mm-hmm. Dit is fascinerend. Dus toen ging ik weer expres panieken. En toen ging mijn lijf weer verkrampen. En toen... nou, ging ik weer naar wat ik geleerd had. En toen ontspande mijn lijf. En nou, ik denk echt dat ik dat iets van 20 keer of zo gedaan heb. Omdat ik echt wilde weten van, wauw, wat is dit? Mm-hmm. Het was voor mij heel fascinerend. En na die 20 keer of zo, toen keek ik de sneeuw in. En toen begreep ik gewoon het hele universum. Dus de sneeuw glinsterde. En ik kan het echt niet uitleggen, maar ik zat op hele diepe energetische lagen. Ik begreep alles. En ik voelde mijn ouders en mijn broertje heel dichtbij. En toen, het was nog steeds heel koud buiten en echt wel een barre tocht. Mm. En toen heb ik iemand opgezocht die voor mij liep. En ik ben naar zijn voeten gaan kijken. En door naar zijn voeten te kijken, herinnerde ik mezelf, ik hoef alleen maar de ene voet voor de andere voet te zetten. Nou, dat heb ik gedaan totdat we boven waren.
Mm.
Ja. Ja, dus dat was de tocht in Polen.
Ja, ik ga je natuurlijk helemaal op aan. Want ja, als je zegt in eerste instantie van het ademwerk, daarmee sta ik helemaal aan en in het moment. En het lichaam is zo'n gigantische poort tot bewustzijn.
Totaal.
Echt ongekend. Dus wat je beschrijft, die grens, de grenzen opzoeken van... van het lichaam, van het fysieke, kan soms tot zulke spirituele ervaringen leiden. En het kan zo openen.
Ja.
En wat je dan zegt, van, je kan het hele universum begrijpen. Ja, kijk, Alex en ik kunnen er op dit moment alleen maar naar luisteren en knikken van...
Hmm.
Geen idee. Geen idee.
Stel maar, kom maar door. Hoe werkt het?
Maar geen idee. Maar dat is, ik vind het helemaal wat je zegt, dat je zegt ook van... Ik kan het niet vertellen, maar het is een weten. Het is een weten wat je wat je hebt kunnen zien, wat je hebt kunnen ervaren. En dat zit helemaal in je lijf. Ja, it's too much to tell.
Ja, en je kan er niet naar terug op commando. Dat zou ik zo willen. Maar er is toch een herinnering die je niet meer uit kan wissen.
Ja.
En het komt ook wel weer een beetje terug op eigenlijk waar we mee begonnen. Met die kracht en die kwetsbaarheid. En want soort van op kracht was ik in de kou en aan het lopen en die tocht aan het maken. Maar ik moest me overgeven om het echt te kunnen doen. Ik moest echt in het vertrouwen en de overgave zijn om te kunnen doen wat ik aan het doen was. Dus die combinatie zit er heel erg in.
Ja, ik herken het heel erg ook bij sessies. Of adem, of ijs, of medicijnwerk, waarbij het soms zo in de overgave en in de ontspanning en zo aanwezig in mijn lijf, dan Ja, dan sta je zo open. En inderdaad, dan zijn de doden dichtbij. Dan is er zoveel helder van, all right, ja. Ben ik hier nu gewoon 9 van de 10 keer met een bepaald oogmasker op of zo? Loop ik hier rond op deze aardbol?
Ja.
En op het moment dat ik zo in mijn lijf kan zitten, dan opeens ontstaat er een helderheid.
Ja.
En echt een weten.
Ja, ja, en het is echt een herinnering. Want je weet het al, maar we vergeten het gewoon steeds weer.
Ja, en dit ga je nooit uit een boek leren. Je kan echt honderdduizenden boeken lezen.
Ja.
Ja. Nee, dit is niet iets wat je leert.
Nee, nee.
Vanuit kennis.
Nee, nee, dat is echt ervaring inderdaad. Die we allemaal op ons eigen moment, op ons eigen manier ervaren. En dat is voor iedereen anders. Ja.
Ja, het frappant is denk ik wel dat heel veel mensen dit zweverig zouden noemen.
Ja.
En dat is ook een stempel die er dan vaak op ligt.
Ja.
Terwijl misschien is juist het tegenovergestelde juist wat er bereikt wordt, toch? Je staat toch juist heel erg in het hier en nu als je die momenten hebt. En als je...
Dat denk ik. En ik denk ook dat het leven gaat over die combinatie.
Mm.
En dus ik zeg ook heel vaak als mensen, maar niet te zweverig of zo, weet je wel. Dan denk ik, maar het hele bestaan is per definitie zweverig. We zweven door de ruimte. Er is niet zweverig aan het bestaan.
Mm.
Maar tegelijkertijd is alles ook heel aards. En heb je ook dat aardse lijf en je aardse dingen. We zijn niet voor niks mens. Dus volgens mij gaat het echt heel erg over die twee dingen met elkaar combineren. Mm-hmm. En dan is het er allebei.
Ja, precies. Ja.
Ja, en heel tof om hier steeds meer zicht op te krijgen. En dat is natuurlijk ook wat je aan het begin vertelt van, wie ben je?
Ja.
Om daar eerst maar eens zicht op te krijgen. En wat doe je dan?
Ja. Ja, dat vind ik echt een fascinerende vraag. Daar kan ik mijn hele leven, rest van mijn leven mee bezig zijn. En dat vind ik ook mooi als je gaat kijken ook naar wat oude filosofen ook zeggen. Weet je, dat komt heel vaak op terug op ken jezelf. En ik denk dat je daar nooit mee klaar bent, want alles is ook veranderlijk. Dus je moet elke keer weer die reis naar binnen maken om te kijken wie je bent en wat je wilt. En welk gedrag daar dan bij past, zodat je integer kunt zijn.
Waar kunnen mensen jou vinden? Als ze denken van, hey, tof, ik wil wel eens weten waar ik bij jou een ademsessie kan doen.
Ik denk het beste dan naar mijn website. www.awake-agency.com. Daar staan de trainingen, coaching en ook de ademsessies op. En de volgende is, ik doe samen met een vriendin, Hermelijn, elk seizoen een ademsessie. Om met een groep samen het seizoen te openen. Dus de volgende is Breathe into Spring. Adem de lente in. In Schorel, Landgoed Avalon. Dus dat is een hele mooie sessie. En om de week geef ik ook een sessie in een nieuwe yogaschool.
Hartelijk bedankt voor je komst.
Dank je wel.
En je mooie kwetsbare verhaal.
Toch krachtig.
Ja, beide. Ja.
Mooie combinatie.
Om het weer rond te maken.
Dankjewel voor jullie uitnodiging en het mooie gesprek. En voor alle mooie podcasts die jullie maken. Want ik heb er heel erg van genoten.
Dankjewel, Simone.
Dankjewel.